onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 27e psalm.
Thank you.
doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 134, looft nu aller heren, heren gij zijne knechten, geeft hem eer. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 134, na voorlezing van de geloofsbelijdenis, vervolgens zal u gelezen worden uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 31. We noemden nu 1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 31.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Want het woord des kruises is wel degenen die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 31 tot en met 35. Lucas 2, de versen 31 tot en met 35. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Zingen wij van Psalm 118, het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 13e vers, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. En wat er verder volgt uit de versen 11 en 13 van Psalm 118. Aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, Simeon mag samen met Anna rijke dingen belijden aangaande de zaligmaker. Hij stond daar met het kindeke Jezus in de armen. Dat kindeke dat nog niets deed, maar dat heel veel zou gaan doen. En Simeon en Anna mogen daarvan spreken. Zij mogen dat beide belijden. Hier is de zaligmaker. De zaligmaker die Joden en heidenen zal zaligen. Het licht der wereld. Maar hij zal ook tegenspraak en tegenstand ondervinden. En bijzonder tot Maria wordt gezegd dat er een zwaard door haar hart zou gaan. We mogen daar over gaan nadenken. De zaligmaker beleden. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats licht. Ten tweede val en opstanding. Ten derde zwaard. De zaligmaker beleden, in de eerste plaats licht, ten tweede val en opstanding en ten derde zwaard. Simeon mocht het zeggen: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De zaligmaker in zijn armen, hij mag hem zien met het oog des geloofs, belijden met zijn mond, vanuit het hart, bearbeid door Gods geest. Uw zaligheid gezien, en dan lezen we in vers 31, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren. Die gij bereid hebt. God heeft die zaligheid uitgedacht. En het verwerven van de zaligheid gaat nu beginnen. De zaligmaker is immers op deze aarde gekomen om die zaligheid te verdienen. Simeon mag dat belijden, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren. Voor het aangezicht van, dat betekent dat de volkeren dat zullen gaan zien. Simeon is vast op de hoogte geweest van de inhoud van de profetieën van Jesaja. En dan lezen we juist in die profetieën van Jesaja dat de zaligmaker niet alleen maar voor Israël is gekomen, maar voor alle volkeren. We lezen dat in het zesde vers van Jesaja 42. Daar staat: en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Christus is het licht der wereld. Dat heeft hij zelf gezegd. Ik ben het licht der wereld. Niet alleen van Israël, maar van alle volkeren. En op heel het wereld rond zal het evangelie gepredikt worden en zal dat woord dat gepredikt wordt vrucht afwerpen. Dat is in de ogen van mensen dwaasheid. Daarom een gedeelte gelezen uit 1 Korinthe 1. Een dwaasheid in de ogen van Joden en Grieken. De Joden, die verwachten immers geen leidende Messias in het algemeen gesproken, maar die verwachten een Messias die de Romeinen zou gaan verdrijven. En de Grieken, ja, die waren van mening dat je toch nooit het heil en de zaligheid zou kunnen verwachten en vinden bij iemand die zijn leven geëindigd had aan het kruis. De Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. En toch gebruikt de Heere de dwaasheid der prediking om zalig te maken. Gegeven tot een verbond van het volk, tot een licht der heidenen. En ook in Jesaja 49, het zesde vers, komen we dat tegen. Verder zeide hij, de Heere, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus uit oosten en westen, uit noorden en zuiden, zullen er toegebracht worden. En dan Jesaja 52 vers 10. Daar staat, de Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. Dus die heidenen zullen het zien voor het aangezicht van de volkeren. En al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods. Dat is een rijk evangelie. En Simeon mocht de zaligmaker der wereld belijden. Hij die het licht der wereld is. En ik zei het al, dat de Heere Jezus zelf dat ook gesproken heeft. Ik heb daar iets van mogen zeggen bij de opening van het verenigingsseizoen. De Heer Jezus sprak op het Loofhuttenfeest, ik ben het licht der wereld. En op de eerste avond van dat Loofhuttenfeest werden die vier grote kandelaren aangestoken die stonden in het voorhof van de vrouwen. Die kandelaars waren zo groot dat ze boven de muren uitkwamen. En je moest met een ladder erbij klimmen om olie daarin te gieten en dan kon het aangestoken worden. En dan gaf dat zoveel licht dat heel Jeruzalem verlicht werd. En juist op dat feest dus, waarop die plechtigheid plaatsvond, die kandelaars werden aangestoken, zegt de Heere Jezus, ik ben het licht der wereld. Dus dat licht dat daar werd aangestoken, wees heen naar Christus. En hij zou niet alleen zondaren toebrengen in Jeruzalem en uit heel Israël, Kanaan, waar het woonde, maar ook uit de omringende volkeren, ja, uit heel de wereld. Dat lezen wij duidelijk in onze tekst. Voor het aangezicht van al de volkeren een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Verlichting der heidenen. Eigenlijk staat er openbaring der heidenen. En wat betekent dat woord openbaring nou eigenlijk? Wel, als er een standbeeld onthuld gaat worden, dan is dat standbeeld bedekt door een kleed. En op de dag van de onthulling wordt dat kleed weggenomen. En dan zie je het standbeeld. Zo is het nu ook met de heidenen. Zij hebben als het ware een blinddoek voor en daardoor zien zij het licht der wereld niet. Maar als die blinddoek wordt weggenomen, dan zal hun oog opengaan voor de Christus der Schriften, een licht tot verlichting der heidenen. En het geldt ten diepste ook Israël. Ook Israël heeft een bedekking voor de ogen, tenzij dat de Heere werkt in hart en leven. Anders is dat de werkelijkheid. En dat geldt ook van mij, van u en van jullie. Ook wij hebben een bedekking voor onze ogen. We zijn geestelijk blind, zouden we kunnen zeggen. We denken wel veel te zien, maar in werkelijkheid zien wij geestelijke zaken niet. Wij zien niet werkelijk wie God is. Wij zien niet echt wie wij zelf zijn. En we zien ook niet wie Christus is. Maar nu is Christus het licht der wereld. Hij gaat schijnen in harten en levens van alle volkeren die leven op deze aarde. En het gevolg daarvan zal gezien worden voor het aangezicht, zo staat er immers, voor het aangezicht van al de volkeren. Dus de Heere doet met eerbied gesproken zijn werk niet in het verborgen. Dat komt openbaar. Dat komt naar buiten. Want waar Christus gekend mag worden, ben je ook een leerling geworden op zijn leerschool. En dat betekent dat Gods woord tot een lamp voor de voet en een licht op het pad is. Dan mag je ook licht gaan verspreiden. Gij zijt het licht der wereld. Een lichtend licht mogen zijn. En dat licht valt des te meer op naarmate er meer duisternis is. En dan kijken wij in ons eigen land. De duisternis wordt groter. Ik haal dat al aan in het gebed. Er gaan steeds minder mensen naar de kerk. De Bijbel wordt steeds minder gelezen. Men leeft naar eigen goeddunken. En als je dan voor datgene mag uitkomen wat in de Bijbel staat. Bijvoorbeeld als het gaat om het huwelijk. Het huwelijk tussen één man en één vrouw. Ja, dan gaat dat al meer opvallen. Naarmate er al meer andere opvattingen komen. En dan zie je ook het onbegrip. De onverdraagzaamheid. De vijandschap die dat oproept. Denk ook eens aan abortusklinieken. Als je daar in liefde probeert vrouwen of meisjes aan te spreken die tot die zonde willen overgaan, ja, dan wordt dat eigenlijk ook al niet meer verdragen. Duisternis en licht, die strijden met elkaar. En toch zal de Heere doorgaan met zijn werk. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Wat wordt daarmee bedoeld? Tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat wil zeggen dat het een eer voor Israël is dat uit dat volk de zaligmaker is voortgekomen. En dat de zaligmaker dus niet alleen maar zijn licht laat schijnen onder de heidenen, maar ook onder Israël. Want Israël heeft ook dat licht nodig. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dan komt deze vraag op ons af, geliefde gemeente. Is dat licht? Is die zon der gerechtigheid, zoals de Bijbel de Christus ook noemt, al gaan schijnen in mijn, in uw en in jullie hart? Het licht maakt ook het duister openbaar. Dus dat licht van Christus is ontdekkend licht. Als Christus als leraar, als hoogste profeet, les gaat geven, dan laat hij zien dat we niet deugen. Dat we zwart zijn van binnen. En dat we zondige daden doen. We kunnen voor God niet bestaan. Maar dat licht laat ook licht vallen over zijn werk, zijn eigen werk, zijn eigen middelaarsarbeid. En dan predikt dat licht, bij mij is er ontkoming, bij mij is er verlossing, bij mij is er vergeving, wat u ook misdreven hebt. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Wat een wonder. Als dat licht is gaan schijnen in hart en leven. Dat geeft ook warmte van binnen. De zon geeft immers ook warmte. Dat geldt ook van de zon der gerechtigheid. Dan gaat het geestelijke leven groeien, dat leven door de Heere zelf in het hart geplant. En dan mogen daar vruchten komen tot eer en verheerlijking van God. Dat wordt gezien. Denk weer aan deze woorden uit onze tekst. Voor het aangezicht van al de volken, in het groot wordt dat gezien. In dat geweldige Romeinse Rijk is het werkelijkheid geworden. Paulus mocht ook een licht der wereld zijn wat dat betreft. Mocht de zaligmaker navolgen, een instrument in zijn hand door de dwaasheid der prediking, heeft de Heere heel veel mensen tot bekering gebracht. Afgoden tempels werden gesloten. Er werden kerken van gemaakt of in plaats daarvan kerken gebouwd. Ook in ons land, zie het nog, het kleinste dorp heeft een kerk. Helaas zijn er wel veel kerken gesloten. Dat is de werkelijkheid. Doet ons dat pijn? Brengt ons dat in gebed? Heere, werk een terugkeer tot u. Dat uw licht ook in Nederland al meer zou mogen gaan schijnen, opdat er nog velen toegebracht mogen worden die zalig zullen worden. Licht. Als we dat licht niet kennen, dan zijn we eigenlijk alleen maar duisternis. In het paradijs heeft de mens het licht gedoofd. Het is duister geworden. Duister in je verstand. Want we denken op een verkeerde manier. We denken niet, hoe zullen we de Heere nu eens groot maken en verheerlijken? Nee. Hoe kan ik nou eens genieten in deze wereld? Wel op een nette manier. Want anders wordt mijn naam door het slijk gehaald. Maar toch, duisternis in het hart. Omdat dat hart uitgaat naar de dingen die deze wereld biedt. Dat lijkt ons heel aantrekkelijk. Er is toch voor van alles en nog wat plaats. Voor een nieuwe hobby. Een nieuwe vakantie. Een nieuw spelletje. De computer op de telefoon. Tijd voor. Plaats voor. Is er plaats voor God? Voor zijn woord en voor zijn dienst? Nee, dan zeg ik niet dat al dat andere niet mag, Maar dan staat dat op de tweede plaats. Dan staan de dingen van het koninkrijk van God echt op de eerste plaats. Dan wordt eerst dat koninkrijk van God gezocht en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, ja, die zullen toegeworpen worden. Dan zullen we wel krijgen wat we nodig hebben in dit tijdelijke leven. En op een gepaste manier mag er inderdaad ook genoten worden in dankzegging voor datgene wat de Heere daarin geeft, licht. Als dat licht is opgegaan, dan is het woord een lamp voor de voet en een licht op het pad. Dan val je op in een zondige wereld. Dat zal gezien worden, zal gemerkt worden op je werk, op je studie of waar je ook bent. Dat is iemand die wil rekenen met het woord en de wil van God, licht. En dan staat er, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. Dan staat er eigenlijk een vorm van het werkwoord over van verwonderen, dat aangeeft dat is een blijvende verwondering geweest. Daar bleven ze over nadenken, zulke wonderlijke dingen uit de mond van Simeon en ook Anna gehoord. En Simeon zegende hen lieden. Hij wenste hen heil en zegen toe en zeide tot Maria, zijn moeder, ziet, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken zal worden. Val en opstanding. Onze tweede gedachte. Misschien kan een voorbeeld een klein beetje duidelijk maken wat hier wordt bedoeld. Als er een rivier stroomt in de richting van een grote rotssteen, dan zie je dat dat water van de rivier zich verdeelt. Een deel van het water gaat naar links en een deel van het water gaat naar rechts. Wel, zo wordt Christus met een rotssteen vergeleken. En alle mensen die het evangelie horen, komen met die rotssteen in aanraking. En nu is het de allereerste en belangrijkste bedoeling van God, dat er door die aanraking bekering en geloof komt. Dat dat woord, dat die prediking, een reuke des levens ten leven zal zijn. De Heere wil zondaren zalig maken. Waarom zou hij anders zijn zoon naar deze aarde gestuurd hebben? En waarom zou de zoon anders mens geworden zijn? En waarom zou de zoon die diepe weg van lijden en sterven zijn gegaan, als de Heere geen mensen wilde zalig maken? Hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En waarom zijn de discipelen uitgezonden? Waarom is Saulus dat Romeinse Rijk doorgereisd? Omdat de Heere zondaren zalig wil maken. Dat is de werkelijkheid. En hoe komt het dan? Als mensen in aanraking komen met het woord, met het evangelie, en het wordt hen tot een val. Dat komt uit hun eigen zondigheid voort. Want de mens wil van zichzelf niet buigen. De mens wil van zichzelf zich niet overgeven aan de Heere. Ik heb in de dienst van vanmiddag iets mogen zeggen van de verwerping van Jezus in Nazareth. De plaats waar hij was opgegroeid. En dan worden de harten vervuld met toren als blijkt dat de zaligheid niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen is. De Heer Jezus laat dat zien uit de tijd van Elia en Elisa. Elia naar een heidense weduwe gezonden. En Elisa naar Aman van zijn melaatsheid genezen. Terwijl er ook vele melaatsen waren in Israël. En daar vooral wordt aanstoot aangenomen. Israël meende zelf aanspraak te kunnen maken op de zaligheid. En was blind voor de eigen zondigheid, de eigen onreinheid, blind voor de eigen armoede, kende voor een groot deel de verbrokenheid van hart en de verslagenheid van geest niet. En dan, als de Heer met zijn woord komt en dat woord wordt verworpen en men gaat daarin door, dan wordt dat woord tot een val. Zoals het hier ook staat. Een val. De toorn. Het oordeel van God, o geliefde gemeente. Dat dat toch van niemand van ons gezegd zou moeten worden. Nu komt de Heere nog met zijn welmenende nodiging. Hij meent het als hij zegt dat hij zondaren behouden wil. Zoek het toch bij mij. Schuil toch bij mij. Want alleen dan bent u, ben jij veilig achter dat borgbloed. Deze wordt gezet tot een val. En opstanding van velen in Israël. Ook tot een opstanding, zeker. Niet alleen maar tot een opstanding onder de heidenen, maar ook in Israël. Er zullen er velen behouden worden. Dat wordt hiermee bedoeld. De opstanding tot een nieuw, tot een geestelijk leven. Dat werkt de levensvorst. Dat werkt het licht der wereld. Door zijn licht komt daar dan ook groei. Dat geestelijke leven gaat groeien. En de duivel kan het nooit meer teniet maken. Een opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. De zaligmaker heeft geleerd hoe dat zondaren zalig worden. Heeft hij onderwijs ingegeven. Dat was zijn taak als de allerhoogste profeet en leraar. Dat wordt bedoeld met dat teken. Maar het zal weersproken worden. En waar komt die weerspraak? Waar komt die tegenspraak vandaan? Omdat er zoveel in het evangelie is waar de zondige mens niet aan wil. Wilt u, wil jij aangewezen worden als een misdadiger? En toch zijn we dat allemaal. Misdadigers. Wij zijn allemaal overtreders van de 10 geboden. Denk nou niet dat het meevalt. Als de Heere ons eerlijk maakt, dan zullen we het belijden. Dan zullen we het zien. Dan komt daar droefheid over in het hart. Dan doet dat pijn van binnen. Ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. Ik heb o zoveel kwaad gedaan tegen die God die zoveel goeds aan mij bewezen heeft. Dat is de werkelijkheid. En in het evangelie komt ook naar voren dat er van de kant van de mens helemaal niets in aanmerking komt. Dat ging tegen de Joodse opvattingen in. De algemene opvatting daar was toch dat je zelf je best moet doen. Je moet je houden aan heel veel geboden en voorschriften. Verboden golden ook. En als je daar nou maar goed je best op deed, ja, dan zou het wel in orde komen. Dat dacht Saulus toch ook. Voordat de Heer die blinddoek van zijn ogen wegnam. En hij zag wie hij zelf was, wie God is en wie Christus is. Dat is hem geopenbaard, bekendgemaakt, oog gekregen bij God vandaan voor het werk van Christus. Maar het is niet aangenaam als al ons eigen werk afgebroken wordt. Als je het hoort, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Dat valt niet mee. Als je alleen maar als een verloren zondaar overblijft, die de toren van God heeft verdiend. En toch doet de Heere dat. Om plaats te maken voor het werk van zijn Zoon. Dus dat is Gods werk. En dat komt in het evangelie zo duidelijk naar voren. Alleen door het werk van Christus is er zaligheid. Alleen door zijn arbeid is er verzoening. Vijanden worden met God verzoend. Geen mensen die heel veel goede dingen van zichzelf hebben en die dan de hulp van de zaligmaker ook nog nodig zouden hebben. Nee, Christus alleen en anders geen. Val en opstanding, een teken ook dat weersproken zal worden. Ik zal nog een voorbeeld proberen te gebruiken. Als een moeder heel veel zorg en liefde besteedt aan haar kind. En dat kind wil daar niks van weten. Dat kind verzet zich juist tegen die moeder. En dat kind wil niet luisteren. Het gaat maar door. Het verhardt zich in het kwade. Hoe komt het dan dat het helemaal misgaat met dat kind? Dat ligt toch niet aan de liefde van de moeder en de zorg van die moeder. Maar dat ligt aan dat kind. En zo is het ook eigen schuld. Als een zondaar verloren gaat onder de prediking van het evangelie. Eigen schuld. Niet geluisterd. Mezelf verhard onder de prediking. Niet willen buigen. De zonde niet willen opgeven. De afgoden niet willen verlaten. Jezelf willen handhaven. O geliefde gemeente. Als u nou eerlijk zou moeten zeggen. Dat is bij mij tot op heden het geval. Buig voor de Almachtige neer. De Heere heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En hij wil omzien en zal omzien naar schuldbeleidende zondaren en zondaressen die het er o zo slecht afgebracht hebben. Val en opstanding. En ook een zwaard. Dat is de laatste gedachte. Een zwaard zal door de ziel, door het hart van Maria gaan. Vers 35. En ook een zwaard zal door u zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Het zal heel wat zijn voor Maria als ze merkt dat de zaligmaker lang niet overal in geloof aanvaard zal worden, maar dat hij door velen verworpen zal worden. Denk aan Nazareth, de plaats waar hij woonde, opgegroeid was. Verworpen, Men wilde hem van de steilte afwerpen. En plannen werden er gemaakt om hem van het leven te beroven. Hij heeft zichzelf overgegeven. Opdat er verlossing zou zijn voor verloren zondaren die gevangen zitten in de gevangenis van de duivel, want daar is de duivel de gevangenisbewaarder, de stokbewaarder, zoals de Bijbel dat noemt. En hij wil niet één gevangene laten gaan, maar hij die de duivel overwonnen heeft, die verlost uit die gevangenis. Maar velen voelen zich thuis in die slavernij aan de duivel. En dat zal Maria ook ondervinden. En dat zal tot smart zijn voor haar. Aan de andere kant, vreugde en blijdschap, verwondering en aanbidding. Als het licht der wereld gaat schijnen in harten van zondaar. Ook dat is gebeurd tijdens zijn omwandeling. En we gaan daar eerst van zingen, het tweede vers van de lofzang van Simeon. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de lofzang van Simeon. Een zwaard zal door de ziel van Maria gaan. Opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Ja, als de vijandschap en het verzet tegen Christus naar buiten komen, dan blijkt daaruit wat er omgaat in de harten. Toen de zaligmaker gevangen werd genomen, bleek daaruit wat er omging in de harten van veel Joodse leidslieden. Vijandschap tegen hem. Vijandschap tegen zijn prediking. En we kunnen bijzonder denken aan Judas. Wat in zijn hart ligt, wordt opengelegd. Hier staat datzelfde woord, waar we al iets over gezegd hebben, geopenbaard. Het deksel gaat eraf, de bedekking gaat eraf. dan zie je wat er werkelijk in het hart van Judas leeft. Het was de zaligmaker altijd al bekend, maar de andere discipelen niet. Maar toen is het bekend geworden. Het geld stond bovenaan in het leven van Judas. En hij is voor eeuwig omgekomen. Denk aan Annas en Caiaphas. Ook uit hun handelwijze komt openbaar wat hun gedachten waren. De positie van ons en van ons volk, dat moet geen gevaar lopen. Dat was belangrijker dan de zaligmaker. Pilatus, ik wil een vriend van de keizer blijven. Als ik iemand van wie ze zeggen dat hij een verrader is, een vijand van de keizer, een opstandeling is, ja, dan krijg ik daar moeilijkheden door. Dat had hij er niet voor over. En Petrus dan en de andere discipelen, ja. Er leeft ook wel zwakheid en vrees in hun harten. Daar komt die drievoudige verloochening uit voort. Daar komt dat vluchten uit voort, allemaal gevlucht. Maar de band die de Heere had gelegd, is wel gebleven. Bitter bedroefd, bitter welend, ging Petrus uit naar buiten. Bedroefd over de zonde die hij bedreven had. En later mag hij het toch zeggen. En dan blijkt wat er leefde in zijn hart. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat bleef op de bodem van zijn hart. En dat bleef ook bij de andere discipelen. De gedachten, de gevoelens, de innerlijke overwegingen, zij komen openbaar. En hoe is het nou met onze gedachten en met onze gevoelens? Wat leeft er al of niet in ons binnenste? Als we het eerlijk zouden moeten zeggen, eigenlijk voel ik nog het meeste voor alles wat de wereld biedt. Bekeert u daarvan. Er is vergeving voor te vinden in het bloed van Christus. Veel vergeving is er bij hem. Neem dan tot hem de toevlucht en hoor wat hier aangaande hem beleden wordt. Hij is het licht der wereld. Wil ook het licht van zondaren zijn in deze tijd, die een verduisterd verstand hebben. Een donker hart, waar niets goeds van te zeggen valt. Maar de Heere ziet naar hen om. En hij doet dat ook door een zwaard. Dat is het zwaard van het woord van God. Een scherp, tweesnijdend zwaard. Zo staat er in de Hebreeënbrief. Aan twee kanten snijdt dat zwaard. Het is ook scherp. Dus het meest verharde hart kan door dat zwaard in tweeën gedeeld worden. En we lezen van dat zwaard van de prediking. Op de Pinksterdag, daar snijdt dat zwaard vijandige harten van één. Daar zijn er vast wel bij geweest die geroepen hebben, kruist hem! En dan wordt het gezegd in verslagenheid. Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Wat zullen we doen? We hebben straf verdiend. Wat zullen we doen om vergeving te ontvangen? Wat zullen we doen om zalig te worden? Getroffen door dat tweesnijdend scherp zwaard, dat ontdekkende woord, dat schuldigstellende woord van Petrus, die ook de zaligmaker mocht verkondigen, die het eerst heeft gezegd, werd hem gekruisigd en gedood. Maar ik mocht wijzen op de rijkdom die in hem is te vinden. Dat zwaard van de prediking, de dwaasheid van de prediking, zoals we ook gelezen hebben, dat gebruikt de Heere ook vandaag nog. En dan is de vraag voor u en voor mij: heeft dat zwaard ook onze harten van een gesneden? Hebben we mogen zien dat we zondaar zijn voor God? Dat we in de schuld staan bij hem? Als dat nog niet zo is, hij opent blinde zielsogen. Dat heeft de Heere Jezus gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde in lichamelijke zin, maar ook in geestelijke zin. Blinde zielsogen geopend. Dat ontdekkende licht geschenen in hart en leven. Dan gebeuren er wonderen. Want dan wordt de schuld beleden en beleefd. En dan wordt die bedekking ook weggenomen als het gaat om het zien op Christus. Op die volkomen zaligmaker. Simeon en Anna mochten hem belijden. En als in hem gezocht en gevonden mag zijn wat nodig is, de vergeving van de zonden, wijsheid voor dwazen, denk aan 1 Korinthe 1, rechtvaardigheid voor onrechtvaardigen, heiligheid voor onheiligen, volkomen verlossing voor mensen die zo vastzitten in de gevangenis van de zonde dat ze denken vrij te zijn. Want we voelen onze nood niet, maar de Heere maakt ermee bekend. Opdat we gaan roepen tot hem vanuit de diepte. En dan is er verlossing. Dan is er vergeving. Omdat Christus, die het licht der wereld is, de drieurige duisternis is ingegaan. De toorn van God ten volle gedragen heeft. De gramschap van God over het bedreven kwaad gevoeld heeft. In ziel en lichaam beide. Om zo voor ziel en lichaam volkomen verlossing te verwerven. En dan kan er net als bij Maria ook in andere zin een zwaard door het hart gaan. Dan kan het zijn in tijden van vervolging dat het heel erg moeilijk wordt. Dat een predikantsvrouw haar man moet missen door de dood, omdat hij gedood is tijdens de vervolging. Dat is ook een zwaard door je hart, door je ziel. Of als dat gebeurt met je kinderen. Of als kinderen het mee moeten maken dat dat met hun vader of moeder gebeurt. Maar dan zal de Heere troosten, zoals hij dat alleen kan. Ik heb gelezen van zo'n predikantsvrouw dat ze zei: mijn man mag nu eeuwig de Heere groot maken. Mocht heen gaan in hemelse heerlijkheid. Dus hoe de omstandigheden ook zullen worden, er is echt toekomst voor Gods kerk. Al zou het ook hier heel moeilijk kunnen worden, de Heere zorgt voor zijn kerk. Hij is de goede herder. Gaat nooit mis. Hij zorgt volmaakt. Zelfs al zou de marteldood werkelijkheid worden. Want dan betekent die marteldood een ingaan in eeuwige heerlijkheid. Om dan voor eeuwig aan je doel te mogen beantwoorden, ook eenmaal naar het lichaam. De Heere eren, hem loven en prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, ook aan het einde van deze dienst is er reden u te danken. U gaf het ons dat we samen mochten zijn. Geef dat dat belijden van Simeon en Anna ook ons belijden mag worden of al meer mag worden. En dat we dat uit mogen dragen in een donkere, zondige tijd, wie het licht der wereld is. En dat we door genade een lichtend licht en een zoutend zout zouden mogen zijn. Vergeef wat zondig en gebrekvol is geweest. Gedenk ons in de week die aangebroken is. Zonder u kunnen wij niets doen. Dat geldt in het maatschappelijke leven. Dat geldt ook het ambtelijke leven. Zegen het werk van de huisbezoeken. Wees met hen die in spanning verkeren, die met veel vragen over de aarde gaan. Als het gaat om hun gezondheid, de lichamelijke omstandigheden, maar ook als het gaat om de ziel. Bij u is toch te vinden wat we voor onze ziel en voor ons lichaam nodig hebben. Bewaar ook voor gevaren op de wateren, op de wegen of waar we ook zijn. Zegen het onderwijs, dat onze kinderen, dat de jeugd mag ontvangen. Zegen de studie als die gevolgd mag worden. Maar maak het bovenal zo, dat bij jong en oud uw woord tot een lamp voor de voet en een licht op het pad mag zijn. Dat smeken we uit genade met de bede om bewaring voor een onverzoend sterven, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht, dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid, in hun schuld vergiven is. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.